Welkom bij de Klaagvrij Leven podcast. Deze tijd vraagt om bezielde mensen en contact van hart tot hart. Precies deze ontmoetingen hoor je hier. Het gaat over ware wensen, bijkomende weerstand en bijzondere daadkracht. Mijn naam is Sandra Brandt en ik zou zeggen, ga er bewust voor zitten of ermee aan de wandel. Open je hart en laat je raken.
Milan Somers.
Ja, we moeten al lachen vooraf, hè? Voordat ik de opname start. Ja, want je zegt, ja, kom erop, laat maar komen. Leuk dat we eigenlijk helemaal voor de rest weinig zitten te bedenken wat we hier gaan zeggen.
Helemaal. En we staan er open met een open frame, dus je mag me alles vragen, Sandra, wat je wilt.
Ja, ik heb jou op de bank zien zitten bij Tim Douwensma. Dat is bij Univibes te zien op YouTube ook. Ja. Ik zie haar aan te raden. Ik zou zeggen, kijk die eerst met z'n allen. Dan kunnen we hier meteen de diepte in. Mm-hmm. Dat ging je daar overigens ook. Alleen daar heb je best wel een stuk van je levenspad verteld. En ja, die hoeven we niet helemaal te herhalen. Maar ik wil hem eigenlijk een beetje samenvatten in een paar delen. Ja. Waar jij dan verder op zou kunnen reageren. Vind je dat wat?
Ja, super, super. Laat maar komen. Kijk of je goede samenvatting kunt geven dan.
Goed, nou ik zeg, jij was anderhalf. Ja. Ik zeg, jij was 15, ja. Toen was je 21 en op alle drie de momenten zijn belangrijke dingen gebeurd.
Ja, helemaal waar, helemaal waar.
En ik vind het altijd mooi om hem ook weer rond te breien naar waar je dan nu staat. Dus dat gaan we zeker doen in dit uurtje.
Dat kan ook, omdat uiteindelijk waar ik gestart ben en waar de cyclus eindigt, heb ik je net ook verteld van, goh, heb ik een hoofdstuk of een boek afgesloten? En komt er een totaal nieuw hoofdstuk en een nieuw boek aan, in metaforische zin, dus niet in letterlijke zin.
Ja, ik heb trouwens mijn boek meegenomen, die wil ik je straks overhandigen. Dus oftewel een nieuwe geboorte, hoor ik bijna.
Zeker een nieuwe geboorte. Die nieuwe geboorte is 2 jaar geleden is die ingezet. Toen zette ik, ik weet nog goed, ik was in Dubai bij Joe Dispenza, zette ik een intentie dat ik echt iets meer met spirit, spiritualiteit en het alomvattende wilde gaan doen. Ik wist alleen nog niet hoe. Ik zat in een soort gouden kooi die ik 15 jaar gebouwd had. Dus ik zet die intentie neer van, goh, ik zou een soort sabbatical willen hebben om dat te kunnen doen. Nou, 2 maanden later was corona, dus ik had mijn sabbatical. Ik had hem niet zo gepland in de zin van, ik moest ervoor zorgen, ik heb een aantal bedrijven, dat die bedrijven staande bleven. Maar toen daar, zeg maar, de bewolking weer weg was, toen zette ik die intentie neer. En uiteindelijk is dat de sprong geweest, zoals we dat nu noemen in Quantum, op een nieuwe tijdlijn. En ben ik gewoon een nieuw hoofdstuk in mijn leven weer aan het schrijven, wat heel veel gaat over van, goh, algemene vragen. Wie ben ik? Wat kom ik hier doen? En hoe kun je zorgen vanuit, hoe kun je zorgen dat je meer in dienstbaarheid in je leven staat, dan dat je alleen maar bezig bent voor je eigen materialisatie en manifestatie daar.
Daarin hoor ik ook, wat wil het leven van mij?
Zeker weten, zeker weten. En zoals ik naar het leven kijk, het leven is een creatie en een spiegel van datgene wat jij als een impuls van energie in dat leven neerzet. Dus die spiegel kan soms heel confronterend zijn, omdat heel veel mensen een leven leiden wat ze überhaupt niet willen. Maar dat komt omdat juist een dieperliggende kracht, het onderbewustzijn, wil zorgen voor bescherming en veiligheid. Daardoor dingen niet doet wat je eigenlijk zou moeten doen. Nou, we hadden het dus straks over de waarheid spreken. Als ik een, ik noem het even, een meningsverschil met mijn vrouw heb. Die heeft altijd een meningsverschil met mij. Ik nooit met haar, maar even bij wijze van. Dan ben ik meestal stil. En met die stilte wil ik harmonie creëren. Maar meestal creëer je dan geen harmonie, want mijn vrouw gaat extra aan me trekken en een duw om te kijken of er iemand thuis is daarbij. Dus soms is datgene wat je doet met de intentie die erachter zit, jij creëert het averechtse effect daarvan. En veel mensen weten wat ze niet willen. En onze mind dient te weten wat je wel wilt, want anders kan het geen richting uiteindelijk ook in het leven daarvan creëren.
Ja, mooi. Ik hoor vanuit Quantum, ik hoor verschillende tijdlijnen die je noemt. Ja, meer focus op wat je wel wil. En dat is ook vanuit het klaagvrij perspectief. We kunnen klagen, schuld geven en dan vervolgens eigenlijk doorschakelen wat is de behoefte eronder. Ja. Formuleer je hem ook vanuit je Cirkel van invloed, intenties, hoor ik hier ook over. Gaan we het allemaal over hebben. Even over anderhalf jaar, 15 jaar en 21 jaar. Ik vat ze even samen. Op jouw anderhalfste jaar gingen jouw ouders scheiden. Nog steeds water en vuur, zeg je, in de podcast met Tim Douwsma. Jij hebt als klein jochie, als het ware, ben je er tussenin gaan staan. Misschien ook wel een gevoel dat het misschien wel door jou is gekomen. Nou, in ieder geval, daar zit een hoop schuld, opbouw in. Op je 15e kwam je in aanraking met een bepaalde vechtsport via een vriendje, waarin bijvoorbeeld mensen met zo'n dolk op de keel auto's gingen wegduwen. Daar zit een enorme kracht in en dat fascineerde jou. En vervolgens op jou, dan is er nog iets belangrijks gebeurd. Je had daar een astrale reis, dus je bent uit je lichaam op een bepaald moment gegaan. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dus ik deed aan Shaolin Kung Fu. Dat is de oudste vechtsport die er is. En bij de Shaolin Kung Fu gaat het over het innerlijke en het uiterlijke systeem. Het uiterlijke systeem zijn gewoon de technieken om jezelf te kunnen verdedigen. Maar om uiteindelijk echte kracht bij te zetten, gaat het over het innerlijke systeem. En dan heb je het over de chi, de prana, de ki, allemaal andere benamingen daarvoor. En ik deed de Shaolin Kung Fu. Dus in die praktisering daarvan ben je heel veel aan het mediteren, ben je qigong oefeningen aan het doen. Dus elke avond voordat ik ging slapen, ging ik een half uur zitten in een kleermakerszit, sloot mijn ogen en ik liet komen wat er gebeurde. En op een gegeven moment werd ik gewaar dat ik observant was ten opzichte van het lichaam wat onder mij zat. Ik zat ongeveer in een hoek van 45 graden erboven. En op dat moment dat ik dat besefte, snapte ik er uiteraard weer in. Maar dat was mijn allereerste ervaring dat ik was toen nog jong, dus ik begreep het niet op die manier. Maar dat we niet ons lichaam zijn. En dat er veel meer waar te nemen is in alles wat is, dan wat wij als mens kunnen waarnemen daarbij. En dat heeft ook wel uiteindelijk mijn zoektocht ingezet. Van goh, als dit mogelijk is, wat is dan nog meer mogelijk vanuit menselijk potentieel?
Ik moet denken aan de cardioloog Pim van Lommel. Die heb ik gezien in het theater met Jorn Luca ook. En ik heb zelf ook een visioen gehad in een ziekenhuis een aantal jaren geleden. Zodra mensen eigenlijk die verruimende bewustzijnservaring hebben, wordt hun leven nooit meer hetzelfde.
Klopt. En dat is niet alleen, dat is ook met andere ervaringen. Ik heb ook wel eens psychedelica gedaan, een ayahuasca reis bijvoorbeeld. En mensen zeggen, ja, maar heb je dat dan nodig omdat je al zo lang met persoonlijke ontwikkeling bezig bent? En dan zeg ik, ja, want het biedt je een ander perspectief. Het geeft je een referentiepunt. Alleen maar om te weten dat als je vastzit, dat er oneindig veel perspectieven te nemen zijn. En bijvoorbeeld ayahuasca, dat vind ik wel een zeer alomvattend iets, waarbij als het gaat over in contact komen met een intelligentievorm die vele malen groter is dan ons, waarbij het ego nederig wordt, nou, dan denk ik dat je dat daar wel kunt ervaren. Dus uiteindelijk dat innemen van die verschillende perspectieven, ja, is gewoon gigantisch belangrijk om te gaan doen.
Fascinerend, hè? Dus een rode draad geworden in jouw leven. Ja. Gaan even een sprongetje naar je 21ste. Dan was de vrijheid van school was verdwenen. Ja. Je ging werken in het werkend leven. En wat daar gebeurde, nou, dat laat zich eigenlijk al meteen raden. Isolement. De vrouw van jouw vader, die jou daar ook op attendeerde, die zag dat zo gebeuren. Ja. En die werd eigenlijk, zoals ik dat dan noem, een wandelend hoofd, denk ik.
Ik was al een wandelend hoofd, want ik deed alles met mijn mind. Ik ben vroeger gepest geworden, had ik negatieve ervaringen, herinneringen en ook negatieve emoties eraan gekoppeld.
Overtuigingen.
En ik wilde dat niet voelen. Dus ik ben alles met mijn mind gaan doen. Maar op een gegeven moment werken die strategieën niet meer, die coping strategies. Dus toen crashte ik op dat moment in de rode hersentent in Halen hier in Roermond in de buurt. En toen zei de vrouw van mijn vader, jij moet een NLP-opleiding gaan doen. Maar wat ik toen nog niet besefte is dat mijn leven een opeenstapeling van keuzes was waarbij ik de keuze maakte, maar uiteindelijk de ander de keuze voor mij maakte, omdat ik zelf gewoon niet wist wie ik was, wat ik wilde en waar ik naartoe wilde met mijn leven. Dus mijn eerste job was ook de job, omdat mijn vader zei van jongen, je moet zo snel mogelijk gaan werken. Ik wilde eigenlijk gaan reizen. Ik ben sportmanagement gaan doen, omdat mijn vader zei, ja, of ik wilde sport zelf doen. Mijn vader zegt, je moet bedrijfseconomie gaan doen, dus ben ik sportmanagement gaan doen. Dus uiteindelijk besefte ik, hé, wacht even, het zijn uiteindelijk niet mijn eigen keuzes geweest. Dus ik probeerde altijd maar goedkeuring te krijgen van de ander. Want als jij mij aardig vindt, dan mag ik er zijn. Ja, dat werkt op een gegeven moment.
Ja, dan word je ook een speelbal.
Ja, dan word je een speelbal. Dat vreet energie. En ik trachtte daar in mijn mind iets mee te doen. Maar ik kwam daar geen stap verder mee. Dus...
Het lijkt me een ongelooflijk pijnlijk besef, hè? Als je het dan toch grotendeels zelf hebt gecreëerd op een bepaalde manier.
Nou, en dat vind ik juist het mooie van elke vorm van bewustzijnsontwikkeling. Of het nu een training, een podcast of wat dan ook is. Het is, je bent het allemaal. Jouw leven is jouw creatie. En dan kun je zeggen, ja, maar ik kan er toch niks aan doen dat dit mij overkomt. Nou, kun je op verschillende manieren van kijken. Eén, dat kan. Het hoeft niet jouw schuld te zijn. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid hoe je met die zaken omgaat. Twee, vanuit een hoger perspectief. Nou, wellicht heeft de ziel juist deze ervaringen uitgekozen. Om het een en ander te mogen ervaren. Zodat jij je verder kunt gaan ontwikkelen daarbij. En wat belangrijk voor mij daarin is. Is bijvoorbeeld dat perspectief dat ik leerde wat mijn missie in mijn leven was. De onvoorwaardelijke vriendschap met mezelf leren te sluiten. En dat te mogen doorgeven aan anderen. En dat was ik absoluut niet. Dus mijn leven tot dan was een leven van expressie van absoluut mezelf niet aardig vinden en mezelf elke keer maar klein maken en nietig maken.
Nou ja, dat punt is ook, je bent ook een prooi om te manipuleren dan.
Ja, zeker. Zeker. Vraag ik me af of dat zoveel gebeurd is in mijn leven dat ze me echt manipuleerden. Ik denk dat ik gewoon één groot blok voor mezelf was. En één, ik hield mezelf op welke manier dan ook tegen. Maar...
Nou, als ik dan denk aan je vader, is allemaal met een goede bedoeling geweest. Ja. Maar mensen die jou natuurlijk dan als het ware een soort van sturing geven, dat kan niet als jij helemaal dicht bij jezelf bent in zelfliefde.
Nee. Dus manipulatie zeker, maar wel met alle positieve intenties die erbij waren om mij een beste leven te mogen laten leiden daarbij. Dat zeker, ja.
Oké, en toen een sprongetje vooruit. Je hebt uiteindelijk je eigen instituut gestart.
Ja.
En ben toen, ja, misschien ga ik iets te snel bij Joe Dispenza in aanraking gekomen. Maar er zit nog iets tussen misschien.
Ik ben even denken wat er tussen zit. Kijk, ik heb 15 jaar een opleidingsinstituut gehad. Ik werkte eerst als directeur bij een consultiebedrijf. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is het niet meer.
Je was alleen nog met sponsors bezig dan met het echte werk?
Ik was met sponsors, met beleid, met dat echt niet meer mijn vakgebied. En toen denk ik, oké, wat wil ik wel? En ik wil mensen inspireren, motiveren om het maximale uit hunzelf te gaan halen. Dus dat ben ik gaan doen. Ik ben eerst begonnen met NLP. Ik startte met NLP en ik dacht van ja, goh, als ik dan een instituut start, moet ik wel bij de grootheden in de leer. Dus ik ging een beetje overal kijken van goh, waar kan ik een training nog volgen? Richard Bentler kwam toen naar Nederland toe. En ik weet nog goed, ik zat daar in een training en dan had het alleen maar over hypnose. En ik dacht echt, ja, zit ik hier wel in de juiste workshop erbij? Dus ik vraag aan die man naast mij van goh, zit er wel in de juiste workshop? Hij heeft de hele tijd over hypnose. Ja, maar zegt die man, dat is toch precies hetzelfde NLP en hypnose? Maar in mijn opleiding had ik dat nooit geleerd. Dus ik dacht, als ik een goede NLP'er wil zijn, moet ik hypnose gaan doen. Nou, een paar maanden later kwam Anne Linde, first lady van NLP, kwam naar Nederland toe. En heb daar Ericksoniaanse hypnose geleerd. Wat voor mij de meest mooie vorm en respectvolste manier van hypnose is.
Waarom?
Omdat het, kijk, je hebt direct en indirect hypnose. Direct hypnose is wat je heel snel ziet. Is je brengt iemand heel snel een trance slaap, boom. En je vuurt wat suggesties af op het onderbewustzijn. Waarbij een aanname is, het onderbewustzijn is een harde schijf. Dat klopt, maar het onderbewustzijn is veel meer dan dat. Het is een more reëel wezen, een intelligentievorm binnenin jou, die met alle beste bedoelingen zorgt dat jij het beste mag creëren wat jij wilt. En dat wordt wel eens overgeslagen. En Ericksoniaanse hypnose is een hypnose die erg voor de vertraging, voor de verzachting gaat en die intelligentievorm ook eer toe brengt die het mag krijgen.
Lijkt wat meer respectvol.
Ja, het is als wij rapport of verbinding met elkaar hebben, hebben wij totaal andere communicatie. En als je op zo'n manier het onderbewustzijn benadert en behandelt, dan ga je er anders mee communiceren, anders mee connecten en anders mee samenwerken. Dus dat zit ook in mijn basis van alles wat ik momenteel doe. Dus toen ben ik dat gaan doen. Toen ben ik NLP en Hypnose Instituut was het op dat moment. Nou, dat heb ik 15 jaar gedaan. En toen kwam alweer een beetje van, goh, ik mis iets. Ik heb het goed, ik heb alles wat ik wil, maar een bore-out is iets wat te groot was, maar die sprankeling miste ik. Dus ik zette de intentie, ik wil neurowetenschap met hypnose en spiritualiteit met elkaar gaan combineren. Was bij Joe Dispenza geweest, coronatijd kwam ertussen, maar daarna ben ik er weer mee aan de slag gegaan.
Nou ja, je hebt zelf de intentie gezet van de...
Ik heb zelf de intentie gezet.
Van de sabbatical?
Van de sabbatical, ja. Maar na de sabbatical vroeg iemand mij in een training van Goh Milan, hoe zit het er weer mee? Nou, ik zeg, ik ga er binnenkort weer mee aan de slag. En toen zei de student, ja, dan moet je het boekje E-kwadraat moet je kopen. 7 of 9 experimenten voor het kwantumveld. Dus ik zette erin neurowetenschap, spiritualiteit en hypnose met elkaar verbinden. Nou ja, lang verhaal kort, want dat staat ook in het verhaal van Univibes. Toen kwam ik in contact met Roy Martina, of die kwam in contact met mij. We kenden elkaar helemaal niet. En een paar maanden later sta ik à la Joe Dispenza samen met Roy, met hypnose, het kwantumveld, sta ik mensen te trainen hoe zij dat op de beste manier kunnen gaan doen. En op dat moment dat ik daarmee bezig ben, voelde ik weer die vonk in mezelf aangaan. En toen dacht ik, oké, hier ga ik mee verder. Dit is mijn pad.
Ik denk wel dat op het moment dat jij destijds zei, nou, het is niet helemaal bored-out, maar ik miste die sprankeling. Ik geloof dan dat je een deel hebt uitgewerkt waarvoor je het hebt gedaan en dat het tijd was voor een next step.
Zeker, dus dat hoofdstuk was gewoon gedaan. En dat was niet alleen maar in wat je neerzet, het is ook je persoonlijke proces erin en de zaken die je zelf dient te overwinnen in je eigenaarschap, ondernemerschap wat daarbij zit, de angsten die je aan te kijken hebt. Zeker in coronatijd, als je dreigt failliet te gaan met je bedrijven. En ik vind dat... Uiteindelijk, als je er nu op terugkijkt, de mooiste leerlessen die je gehad hebt. Want dat laat je ook wel kennen. Kijk, niet als het goed gaat, gaat het bij iedereen goed. Maar als het slecht gaat met iemand, hoe kun je dan niet presteren onder druk? Maar hoe zorg je dan dat je staande blijft? En hoe kun je dan toch nog bij jezelf blijven zonder jezelf te verliezen en mee te gaan in de verkramping die er zit? Dus dat heeft mij heel veel gebracht en heel veel geleerd.
Een hele mooie basis van vertrouwen.
Hele mooie basis van vertrouwen. En wat ik vroeger deed is alles... Ik deed alles op basis van controle, op basis van structuur.
Mind.
Maar kwantum gaat over het hart. Kwantum gaat over overgave. En het diepste vertrouwen hebben dat het leven zich ontvouwt als jij in de juiste frequentie, vibratie en energie bent. En dus mensen vragen me, ja Milan, wat ga je de komende periode... Want ik heb mijn bedrijf verkocht, Respons Instituut. Wat ga je de komende periode doen? En dan zeg ik, nou, ik weet in ieder geval dat het met kwantum te maken heeft. Maar I don't know, ik zie het wel. Ik heb in ieder geval de intentie gezet om vakantie en werk meer met elkaar te gaan combineren. Dus er staan een aantal retretten staan gepland. En het is heel leuk als je echt durft in die overgave en die vertrouwen te gaan. De synchroniciteiten die dan uiteindelijk op je pad komen, dan denk je soms, ja, hoe kan dat dan? Je mind kan daar niet bij. Maar dat is hoe kwantum en het veld uiteindelijk werkt.
Ja, en ik wil daar ook aan toevoegen. We hadden even een gesprek vooraf, even persoonlijk kennis maken. Gisteren had ik een intens gesprek met de organisatie waar ik tegenop zag. Waarbij ik echt gehoord wilde worden eigenlijk. Dus ik zette een intentie van, ik word vandaag volledig begrepen. Die heb ik dan taalkundig omgezet naar ik begrijp mezelf, ik herken mezelf en ik spreek waar vanuit mijn hart. Wat daar gebeurde is dat de dame in kwestie in eerste instantie eigenlijk de regie over het gesprek ging overnemen. En het bijna dreigde te gaan naar dat ik haar weer moest begrijpen. Maar dat station waren we al lang gepasseerd. En ik kwam daardoor weer terug bij mijn intentie, of niet daardoor. Omdat ik de intentie gezet had, voelde ik van, hey, wacht even, ik ga nu dreigen vanaf te gaan. Terug hier, ik herken mezelf, ik begrijp mezelf, ik spreek waar vanuit mijn hart. Ik zit hier omdat ik nu gehoord wil worden. En dat heb ik echt met kracht en ook even tranen van loslaten. Maar zeer standvastig gezegd. Waarna echt iets heel bijzonders ontstond. Namelijk, zij kwam helemaal in haar mens zijn met open oren. En 3 kwartier heb ik daar mijn verhaal kunnen doen.
Ja.
En dat was dus nooit gebeurd als ik geen intentie had gezet.
Nee, en het is één de kracht van de intentie.
Dan was ik echt weer bevestigd, sorry dat ik je onderbreek, maar dan was ik bevestigd geweest in het beeld wat ik vooraf van mezelf had van, er wordt toch niet naar me geluisterd.
Maar dat is die belemmerende overtuiging die daar dan nog zit. En uiteindelijk de intentie en authenticiteit, die kracht is zo enorm en zo groot, waardoor jouw creatievermogen uiteindelijk ingezet wordt en jij creëert. in die situatie. En dat is voelbaar voor mensen. Daar zijn ze zich niet bewust van. Maar jij zet een morfologisch veld om je heen. En anderen gaan in dat vibratieniveau. Het is een beetje als je naast de Dalai Lama zou zitten en geen woord zou vertellen. Voordat je het weet, zit je in zijn energie. En dan vertraag je en dan word je stil en word je dankbaar en in een liefdevolle houding.
Ik heb wel eens gehoord dat van paarden, als er een paard niet lekker is of ziek is, dat een ander paard erbij komt staan en dat dan ook de hartfrequentie die ze kunnen meten gelijk opgaat.
Ja, nou ja, goed. We werken hier met hartcoherentie. Ja, dus hartcoherentie is als het hart een even ritme van het hart heeft. En zodra jij in die hartcoherentie bent, dan wordt jouw magnetisch veld vele malen groter en mensen die daarin komen worden ontvankelijk voor die energie. Heel simpel, als jij een ruimte binnenkomt waar zich net wat heeft afgespeeld, voel je dat. Als iedereen op maandagochtend depressief is en jij komt vrolijk binnen, nou, ik geef je een half uurtje, zit je waarschijnlijk in die depressieve vorm. Of jouw veld moet zo groot zijn dat jij de anderen natuurlijk daarmee neemt. Maar wij zijn energiemonsters. Wij geven energie, wij ontvangen energie. En dat beseffen we vaak niet, want dan wordt het al heel zweverig en dat is niet wetenschappelijk bewezen. Maar uiteindelijk gaat het.
Ja, ik heb Roland McCarthy gesproken, als ik zijn naam goed uitspreek, van Power of the Heart. Van Baptiste de Paap. Ja. Voor een episode in het Engels. Het is wel wetenschappelijk bewezen.
Nou, wij weten dat wetenschappelijk. Dus het HeartMath Institute bijvoorbeeld doet heel veel wetenschappelijk onderzoek daarna. Maar dat is niet bekend bij het gros van de mensen. En al is het wetenschappelijk bewezen, mensen zeggen toch alleen maar wat ze zelf geloven daarover. En haken dan zeg maar af.
Ja, en wetenschap, ja, daar hebben we nu ook al andere ideeën over gekregen. Follow the money, hè?
Nou ja, wetenschap, follow the money. En wat veel mensen vergeten is dat wetenschap niet meer en minder dan een denkmodel is. En waarom gebruiken we modellen? Is om de werkelijkheid te begrijpen. Maar als wij een denkmodel creëren om op zoek te gaan waarvan wij denken dat dat de werkelijkheid is, alles wat er buiten valt, wordt niet gezien, gehoord of waargenomen daarbij. Dus zodra wij in een soort paradigma shift kunnen komen naar een groter paradigma, ja, dan zullen we straks ook zien, denk ik, hoop ik, dat wetenschap en spiritualiteit eigenlijk veel dichter bij elkaar staan dan dat we denken.
Nou, dat vind ik zo interessant als je naar mensen luistert die zich heel erg in de wiskunde en de geometrie hebben. Ja. Bert Jansen laatst bij Johan Luca, dan die komen uiteindelijk ook op spiritualiteit.
Nou, uiteindelijk komen we als we alles ontleden bij hetzelfde uit. En de kwantummechanica zegt alles is energie. Nou, spiritualiteit zegt dat al, zeg even, duizenden jaren daarbij. Dus ze komen dicht bij elkaar. Alleen is de wetenschap vaak op zoek naar de zintuigelijke waarneming. Het moet zichtbaar, het moet hoorbaar, het moet voelbaar, het moet meetbaar in ieder geval zijn. En de meeste dingen zijn gewoon nog niet meetbaar, maar zijn er wel.
Nou, ik moet denken aan de laatste bevalling van mij. Dat is inmiddels bijna 10 jaar geleden. Daar was geen vroedvrouw bij. Dus die heb ik zeg maar zelf gedaan. Met de vader en het kind natuurlijk. Ja. Maar ik kreeg ook een innerlijk oog. En ik heb werkelijk in het geboortenaal kunnen kijken terwijl ik mijn ogen dicht had. En later heb ik van nog een aantal vrouwen hetzelfde gehoord, dat ze zelfs tot in de baarmoeder hebben kunnen kijken. Maar dat waren situaties waarin dus geen kraamzorg of geen verloskundige, geen andere mensen waren. Ja. En daar kwam zo'n oer-iets afstemming. Daar kwam een innerlijk oog tot in de baarmoeder.
Ja, nou, en het is wel mooi, want wij hebben een project dat heet de Sparkle of Life. Ik weet niet of je ervan gehoord hebt. Daar channelen we informatie vanuit de 7e dimensies. En daar zit één wezen bij, dat heet Eya. En die heeft ons informatie doorgegeven voor het Sparkle of Life boek. En er wordt precies dat proces in omschreven dat als het gaat over het geboortekanaal en dat het kind geboren wordt, is het zo belangrijk dat de intentie van de moeder en de intentie van het kind een soort samenfusering krijgen van mannelijke en vrouwelijke energie. Waarbij de oerkracht van de moeder die begint te persen en het kind wat er uit wil, als dat samenkomt, dat dan spirit zich pas kan verbinden met de aarde. En als dat niet het geval is, is dat er heel veel werk te verrichten is om die spirit alsnog te kunnen verbinden met moeder aarde. Anders hebben veel mensen, en dat ervaren veel mensen ook, geen thuisplek. Waar ze ook zijn, ze voelen zich niet echt verbonden met deze planeet, zich voelen zich waar ze ook zijn, een beetje verloren daarbij.
Ja. Ja, ik voel dat het, hij ook erg geïntegreerd is, ja.
Ja. Nou, dat is ook geïntegreerd. En wat Eja aangaf, bijvoorbeeld, het is heel mooi dat jullie met keizersneden geboren kunnen worden. In ieder geval dat de geboorte plaats. Maar dan is er extra werk in de winkel, omdat die fusering van die twee oerkrachten niet bij elkaar zijn gekomen.
Nou, en ik denk ook aan bijvoorbeeld de eerste, dat er zo'n ontzettende dwang werd gelegd op vanuit angst van de zorgverleners, op dat persen als een echt werkwoord. Nou, ik heb mijn paars geperst. Ja, ja. Terwijl bij de laatste ik me echt heb mentaal voorbereid en helemaal in mijn intenties dat dit een bevalling mocht worden. Helemaal, zo heb ik hem ook echt gemanifesteerd. Hè? Op de manier waarop het uiteindelijk gebeurd is. En dat was ook door de realisatie dat persen is een werkwoord. Maar je vrouwen in coma bevallen ook. Het duurt iets langer, maar je hoeft niet zelf te persen, tenzij het... He, maar het hoeft niet per se. Je kunt ook volgen. Nou, dat leren wij nergens. Je ziet in allerlei films of whatever, zie je allemaal altijd latex handschoenen in beeld en heftige. Het is een hele bevalling geweest. Mm-hmm. Absoluut niet afdoende aan echt hele moeilijke bevallingen, dat terzijde. Maar ik vond dit was ook echt een manifestatie.
Nou, wat wilde ik erover zeggen? Bij hypnobirthing bijvoorbeeld worden heel veel van deze technieken ook ingezet. Uiteindelijk gaat het over lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. Dus als jij die goede visualisatie met die goede intentie neer kunt zetten en dat het makkelijk zal gaan, dat je je pijn kunt uitschakelen zelfs en dat je je laat meenemen door het lichaam. Kijk wat vaak gebeurt, ik heb zelf nooit een bevalling gedaan, maar dit kan ik me ervan voorstellen, is dat als de moeder te veel op wilskracht meegaat persen, tegen het ritme van het lichaam zelf ingaat, ja, dan krijg je verkramping en juist een tegenwerking ervan, waardoor het moeilijker gaat. En wij leven met een collectieve overtuiging, een bevalling is zwaar, pittig, noem het maar op. Nou, als je met die overtuiging al in de bevalling gaat, ja, dan wordt het dat ook daarbij. Maar ik hoor heel veel vrouwen, ook mijn eigen vrouw, die zegt, nou, ik wist tijdens de eerste niet wat ik moest verwachten. De tweede was veel makkelijker. Dat was easy om te doen. Omdat ze op een andere manier zichzelf daarop heeft voorbereid. Ook vanuit de opvatting van, hey, de eerste is al gekomen. Ik ben krachtig genoeg om die tweede veel makkelijker te laten komen.
Ja, dat heeft wel invloed. En ik moet ook denken bij de derde dat de vroedvrouw was nog onderweg. En op het moment dat ik persdrang kreeg, zag ik echt een T-splitsing van kies ik voor angst en bel ik 112. Ja. En dan moet ik dus de zaak tegenhouden totdat een ander mij vertelt wanneer ik mag persen. Want het is blijkbaar zo dat ze dan moeten weten hoeveel centimeter. Want anders, ja, dan pas mag zegt een ander dat je dan mag. Ja. Of kies ik voor rust en vertrouwen in de natuur. En toen heb ik echt heel bewust voor rust en vertrouwen in de natuur gekozen. Nou ja, binnen 3 kwartier was hij er.
Ja. Nou ja, er is een mooie wetenschappelijke documentaire. Uterus heet die, is verkrijgbaar. Maar belangrijk daarin is dat de 3 meest primaire impactvolle ervaringen op aards niveau is de conceptie, de zwangerschap en de geboorte. En als je dat proces op een liefdevolle manier kunt begeleiden en met liefde en verzachting aanwezig kunt zijn, zeker tijdens dat geboorteproces, even heel gechargeerd, wat gebeurde er vroeger? Je ging naar het ziekenhuis, allemaal lampen inderdaad erop. Nou, baby komt eruit, wordt een keer op de kont getikt om te kijken of die ook kan schreeuwen daarbij. Waarmee je voor een heftige, impactvolle ervaring, traumatische ervaring dat voor veel kinderen is. Dat is het eerste input die ze krijgen van de donkere wereld, ja, zeg maar in de baarmoeder zijn, naar het licht toe, terwijl het juist andersom zou mogen zijn daarbij. Dus hoe mooi is het als het kind al in een soort energetisch bad geboren wordt, waar er heel veel liefde, vertraging aanwezig is. En die imprint tot op celniveau toe, DNA-niveau toe, wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van dat kind. Ja.
Nou ja, en sowieso de keuze vanuit de angst of vanuit het vertrouwen was hier duidelijk. En dat speelt de rest van ons leven elke keer weer een rol.
Zeker weten.
En ook bij jou vanuit de mind op je 21ste wandelend hoofd, overtuigingen, vastlopen, isolementen ook, vertelde je. Ja. Naar het hart en wat wil het leven van mij. En nou sta je hier.
Ja, nu sta ik hier. En wat ik nog wilde zeggen daarop bijvoorbeeld, dat zijn belangrijke fases in mijn leven geweest, ook die 1,5 jaar. Maar waar ik laatst in de regressie bijvoorbeeld nog achter kwam, is dat, kijk, toen mijn vader en mijn moeder seks hadden, toen wist mijn moeder op dat moment al, ik ben zwanger. Maar mijn moeder wist ook al dat ze van mijn vader af zou gaan. En op dat moment kwamen allemaal gedachten van, hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik voor twee kinderen zorgen? Allemaal die bewegingen die gemaakt worden. En op dat moment bij die conceptie is die vorm van verkramping en angst er eigenlijk al ingesloten. En als ik terugkijk op mijn leven, besef ik dus ook van, goh, dat ik heel veel zorgen vaak heb gehad. Angst vind ik altijd een heel groot woord, maar zorgen hebben over als dit gebeurt, als dat gebeurt. En dus zodra je die los kunt laten en je kunt vanuit naar liefde en vertrouwen gaan. En ik weet bewust dat mijn moeder onvoorwaardelijk van mij houdt, mij alles gunt. En dat ze alles gedaan heeft in haar leven als alleenstaande moeder om ons het beste daarin te geven. Is het soms toch nog werk verrichten op diepere lagen. Om datgene van het stuk in mij wat dat nog niet weet, wat nog zo pril is, ook in dat stuk bewustzijn, om dat te teachen en over te mogen dragen daarbij. Nou, en dat is het mooiste als je de dingen vanuit vertrouwen en liefde kunt doen. Ja, dan ga je doen wat je wil doen.
Hey, en nou ga je werk en vakantie verbinden. Klinkt heel aantrekkelijk natuurlijk.
Ja. Nou, ik ga bijvoorbeeld dit jaar gaan we een aantal retretten doen. Eentje in eigen land in juli in Groningen. Prachtige locatie, Land of Now heet het. Waarin je in een vijfdaagse retret mee wordt genomen door je innerlijke landschap, kwantumveld, cacao-ceremonies, vuurceremonies, 7:00 yoga, meditaties. Nou, geen telefoons, alles weg, weg van de buitenwereld. Een vakantie binnenin. Dan gaan we nog een reis maken naar Bosnië, naar de piramides toe. Die gaan we bekijken en onderzoeken en daar de energie voelen. We gaan een retreat doen in Curaçao, samen met de Sparkle of Life, samen met Roy ga ik dat doen. En José van der Most. En dan ga ik ook nog naar Marokko, ook nog een retreat organiseren. Heb ik vorig jaar georganiseerd, samen met iemand die er al meer dan 30 keer geweest is. En als je de woestijn ingaat, ja, dan word je niks anders dan met jezelf geconfronteerd. Er is niks, er zijn geen prikkels. Telefoon doet het daar niet. Je kijkt naar oneindig, dus je gaat in trance. En als je dan die kracht van die intentie gebruikt, bijvoorbeeld wij liepen 20 kilometer op een dag. En dan zei je, oké, wat is vandaag mijn intentie? Waar wil ik aan werken? En je begint te lopen en het begint gewoon allemaal vanzelf te werken daarin. Nou, en die dingen wil ik nu meer gaan combineren. Ik wil ook niet vastzitten meer op één plek. Daarom hebben we hier ook het pand verkocht. En ik geef trainingen daar gewoon door het land, buitenland. En ik zie wel waar het schip strandt.
En wat ik hier ook hoor, les voor ons allemaal, is toch die... op vakantie gaan. Nee, dat...
Dat sowieso. Dat sowieso. Maar vakantie gaan bedoel ik ook, zorg ervoor dat je niet te veel werkt. Nou ja, goed, uiteindelijk, de vraag is waar gaat het leven over? En wij denken dat we in het leven hier zitten en dat we moeten werken tot 67. En dan heb je nog een paar jaartjes te gaan en dan ben je klaar en ben je slaaf geweest van de maatschappij. Uiteindelijk, daar gaat het over waar wil jij in het leven voor gaan? Wat is echt belangrijk?
Want ja, niet in een rat race dat je vakantie nodig hebt om daarna de volgende rat race weer te kunnen.
Dat is wel wat de mensen doen en ze blijven erin. En ze snappen niet waarom ze ziek worden, burn-out hebben, depressies wat zo hoog is. En wat dat betreft zitten we echt, vind ik, in een ziekmakend systeem waarvan ik gezegd heb, daar ga ik niet mee. Ik zorg voor mijn eigen lijn. Als dat consequenties heeft, heeft dat consequenties. Die neem ik graag, omdat dit mijn keuzes zijn die ik graag maak. En ik wil een leven hebben waarin ik vrij ben, waar ik flexibel ben. En ik zie wel waar het leven me naartoe waait of brengt. Maar ja, als je dat niet doet en je zit in die red race en de stroming is te hard en je durft niet uit de rivier te stappen. Ja, voordat je weet, ben je inderdaad 40 jaar verder en denk je... Wat is er met mijn leven gebeurd?
En slik je misschien een handvol symptoombestrijders?
Waarschijnlijk wel.
Op de heenweg hier naartoe naar Roermond vanuit Haarlem heb ik Tessa Vos nog gesproken. Zij komt ook in een aflevering. En ik wil met haar samen aan de gang. Zij is apotheker en Zij wil juist ondersteunen, of zij ondersteunt mensen om af te bouwen van medicatie.
Ja. Nou, ik heb pas geleden een vrouw geholpen met afbouwen van medicatie. Die zat bij mij in de training en ze slikte 3 soorten antidepressiva. En ze vroeg hem, ja, laat ik het zo, ik zal het hele verhaal vertellen. Ze zat in de zaal, we zaten ongeveer met 70, 80 mensen in de zaal, kwantumhypnose met Roy deed die. En iedereen ging diepe trans. En zij keek maar zo om zich heen, wat zijn dat nu voor gekken of wat dan ook. Dus ik noteerde het, maar ik liet er niks bij. Dus een vriendin van haar zegt, ja, je moet Milan even benaderen. Maar ze durfde niet. Dus er kwam een moment dat die vriendin, hier, nu moet je met Milan even praten. Zegt Milan, er komt niet in trans, het lukt niet en bla bla bla. Ik zeg, nou, laten we eerst eens even kijken. Dus ik testte met haar onderbewustzijn. Er zijn manieren voor om te testen. Onderbewustzijn, waarom gaat ze niet in de trans? Nou, had helemaal niks te maken met trans. Had het te maken met een voorouderlijke lijn. Dus ik zeg tegen het onderbewustzijn, is het oké als iedereen straks gaat oefenen, en ze had een andere opdracht, dat zij iets gaat doen met de voorouderlijke lijn. Als dat oké is, mag ze dan in een diepe trans. Dat mocht van het onderbewustzijn. Nou, ze komt terug uit de sessie en zegt, Milan, ik weet niet waar ik geweest ben, maar ik ben zo'n diepe trans geweest. Ongelooflijk. Kun je het onderbewustzijn vragen of ik van de medicijnen af mag? Ik zeg, ja, dat kunnen we vragen. Onderbewustzijn, mag ze van de medicijnen af? Ja. Mag ze direct stoppen? Nee. Mag ze er binnen 3 maanden mee stoppen? Ja. Moet ze eerst met dit pilletje stoppen? Nee. Moet ze eerst met dit... Ja. Moet ze daar een half van pakken? Dan, het is helemaal uitgetest, helemaal uitgeschreven. 3 maanden later, volledig vrij, de gelukkigste vrouw in haar eigen leven, 18 kilo afgevallen, puur door te kiezen voor de kracht in zichzelf. En dit is mijn overtuiging. Kijk, als mensen echt medicijnen nodig hebben, hebben ze echt medicijnen nodig. Maar de meeste medicijnen werken omdat jij gelooft dat ze werken. Dat is het placebo effect daarachter. En als jij in staat bent om te weten hoe krachtig jouw mind is, om die verandering zelf binnenin te gaan zetten. En je weet dat samen te doen met je morele wezen, wat niks anders wil dan het beste voor jou. Kijk, de meeste mensen zitten aan de antidepressiva, omdat er een aanname gedaan wordt dat je serotonine gehalte tekort is. Wat is dat van onzin? Het wordt niet eens gemeten daarin. Maar het is wel dat vanuit die kaders medicijnen voorgeschreven worden. En wat gebeurt er helaas? Wij ontleden vaak onze kracht en autoriteit. Ja, maar de dokter zegt het. Mijn vader heeft Alzheimer. Ik zeg, nou, dit zijn allemaal alternatieve mogelijkheden om iets mee te doen. Maar hij is 76. Hij leeft van overtuiging. Ja, maar de dokter met de witte jas zegt het. Er is niks meer aan te doen, dus er is niks meer aan te doen. Er is zoveel wat mogelijk is. Als je epigenetica een beetje wat meer gaat begrijpen, dat hoe emoties in trillingen zijn die invloed hebben op onze cellen. En cellen communiceren door middel van trillingsniveau, waardoor je DNA juist aan of uitgeschakeld wordt. Als je dat gaat begrijpen en je gaat naar een andere emotionele staat, je trillingsniveau wordt anders, je energiefrequenties worden anders, je lichaam er anders op gaat reageren, dan lost het zich vanzelf al op. Want elke vorm van ziekte is niks minder en meer dan een signaal van disbalans. Dis-ease. Dus niet in ease zijn. Als je gaat begrijpen dat een mentaal, emotioneel en tot uiting komt in een fysiek component, en je gaat zoeken in een mentale, emotionele component, en je gaat daar de sleutel tot de verandering inbrengen, zul je ook merken dat het zich gaat veranderen. Nou, daar is de hele Germaanse geneeskunde bijvoorbeeld op gestoeld, waarbij dokter Hamer aangaf van, goh, achter elke vorm van kanker zit een traumatische ervaring. Een emotioneel event wat een hele heftige impact heeft gehad en zich tot 12 tot 18 maanden daarna tot uiting brengt. Nou, als je daaraan gaat werken en je gaat die trauma of die emotie transmuteren, transmuteert ook het gevolg daarvan. En dat is ons lichaam, zou je kunnen zeggen, is hetzelfde als het kwantumveld, is een vorm van een hologram. Dat in elk klein deeltje het grootste geheel zit en in dat klein gedeelte zit het zelfgenezend vermogen. En als je dat weet te activeren, zal change in een instant daar zijn. En dat geloven mensen niet, want ze zeggen, ja, maar dat kan niet, dat heeft een bepaalde tijd nodig. Als tijd en ruimte niet zou bestaan, gebeurt elke vorm van verandering in een milliseconde.
Ja, en er is alleen maar nu.
Er is,
of misschien ook niet.
Kijk, ook nu is een concept. Ja, dus,
ja, want dan wil ik met...
kunnen we daarover filosoferen, Sandra. Maar nee, dat... ja.
Dat blijft maar nu.
En dat blijft maar nu. En dat is alleen maar het moment. En het is alleen maar creatie van creatie van creatie van creatie. En
al... Even naar een sprongetje dan nu naar die verschillende tijdlijnen. Ja. Want ik kan dit erg goed volgen wat je vertelt. Ja, hoe verhoudt zich dat nu?
Met
je verhaal wat je net vertelt over epigenetica. Dus je kan met je eigen frequenties ook delen van je DNA uitzetten of aanzetten. Dat was mij bekend. Ik heb zelf geluidstherapie gehad met een hele goede werking. Okay. Dus dat ken ik. Ja. Daarmee met intenties kun je echt totaal de realiteit naar je hand zetten, naar je intentie zetten. Met je mind kun je hartstikke veel, want ja, je lijf maakt niet het verschil tussen of het een gedachte is of echt gebeurt. Je lijf reageert op dat wat je met je mind doet. Klein sprongetje terug nadat je 21 was. Ja, als je alleen maar in je mind bent, gaat het ook niet goed. Dus er moet wel een connectie zijn. Hè? Ik noem het hart, buik en brein op één lijn. En dan heb je ook nog het stukje verschillende tijdlijnen die tegelijk lopen. Verschillende realiteiten, versies van jezelf die tegelijkertijd al aanwezig zijn. Ook daar kan ik best wel bij. Daarvoor moet je ik eventjes uit de weg geruimd. Je persoonlijkheid die je hebt opgebouwd, die moet eigenlijk afgebroken om te weten dat er nog zoveel andere dimensies tegelijkertijd zijn. Nou, ik ben nog net aangehaakt, maar ik ga er bijna uit.
Nou, laten we het eerst hebben over een tijdlijn dan. Wat dat is voor mensen. Want een tijdlijn is niks anders dan een organisatie van tijdseenheden achter elkaar, ervaringen achter elkaar. Een mens heeft tijd en ruimte nodig om een ervaring te kunnen creëren. Wij zitten nu hier, vanavond ben je ergens anders, andere plek, andere tijd, andere ervaring. Nou, al die dingen worden in chronologische volgorde achter elkaar geplakt, ook in je mind. Dus je mind creëert een tijdlijn. En dat is de hoe jij je organiseert ten opzichte van tijd. Dus de belangrijke vraag is bijvoorbeeld, wat is jouw relatie met het verleden? Wat is je relatie met het nu? Wat is je relatie met de toekomst? En jouw leven nu is de som van alle keuzes die je ooit in je leven gemaakt hebt. Als je dezelfde keuze blijft maken, wordt morgen precies hetzelfde als vandaag. Verandert er niks. Dus als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt. Betekent dat als je dezelfde persoon blijft in je denken, voelen en doen, blijf je altijd hetzelfde creëren.
Dus eventjes terug naar jouw leven, omdat je zelf in die vertwijfeling zat, niet die liefde met jezelf ervaarde, niet dicht bij jezelf kon blijven, kon je vader je eigenlijk vanuit liefde ook weer sturen naar een bepaalde opleiding of kon je eigenlijk een speelbal worden van andere mensen. Ja. En als je daarin zou blijven hangen, dan zou je hetzelfde creëren totdat je zelf stappen ging maken en ging zien dat jouw overtuigingen ook jouw realiteit creëren.
We creëren dus een self-fulfilling prophecy, want datgene wat je gelooft wordt de waarheid.
Ja, net als dat ik dus eigenlijk de aanname had of ook nog wel eens heb dat ik niet gehoord word. Dat had ik gisteren met die leidinggevende in gesprek zomaar weer op bevestigd kunnen worden. Ja. Totdat ik dus ging kiezen van ik erken mezelf, ik spreek mijn ware zelf vanuit mijn hart. En toen...
Dus wat doe jij? Jij shift in wie je bent. Op dat moment word je niet een andere persoon, want al die personen zitten al in je. Maar je connect met een andere realiteit. Dus wat gebeurt er als wij naar een jump maken naar een andere tijdlijn? Maken wij ons een voorstelling hoe het zou zijn om bijvoorbeeld gezond te zijn, vitaal te zijn. Maar we doen dus heel veel mensen, die zitten in een visieuze cirkel als we de oude tijdlijn even pakken en ziekte. Die blijven denken en voelen vanuit de oude ik. Waardoor ze het ziektebeeld in stand blijven houden. Dus zodra jij allereerst een voorstelling kunt maken hoe het zou zijn, uitzien, voelen, weten dat jouw zelfgenezend vermogen geactiveerd wordt en je gezond en vitaal bent, op dat moment zit je al eigenlijk op die tijdlijn. Maar dan komt het stemmetje van het ego zeg, maar ja, het is er nog niet. Kijk maar naar mijn leven. Kijk maar, ik ben nog ziek. Kijk, ik voel die pijn nog. En je schiet weer terug naar die
oude. En mijn moeder had het ook.
Ja. En mijn moeder had het, ja, voorouderlijke lijn, vorige levens. En mensen gaan hele verhalen daarover maken. Maar uiteindelijk wat wij doen met quantum timeline jumpen is, oké, deze versie die je dus nu bent, die dit gecreëerd heeft, ja, dit is niet wat je wilt. Wat wil je wel? Ik wil deze versie zijn. Ik wil deze persoon zijn die op deze manier denkt, op deze manier voelt en zo in zijn flow en zijn energie zit. Alle frequenties en vibraties bestaan in het veld. Je moet er alleen mee connecten. Dus wat doe je? Je jumpt even naar die nieuwe tijdlijn toe. Je wordt die persoon. Je downloadt die frequenties. En die frequenties neem je weer terug mee naar je oude tijdlijn. En dan komen we weer terug bij het onderbewustzijn, wat het centrale mechanisme is wat alles aanstuurt. En train je je onderbewustzijn. We don't go this way anymore. Dit is de nieuwe manier. En je biedt een totaal nieuw programma aan. En dat is het mooie van het onderbewustzijn. Zodra dat het accepteert, in een instant verandert het. En wat ik dus straks zei over...
Wacht even, je zegt zodra dat het accepteert.
Het nieuwe softwareprogramma. De nieuwe
daar zit even bij mij een hiccupje van... Okay, maar wat als hij het niet accepteert?
Ja,
hoe zit dat?
Ja, dan heb je werk in de winkel. Want dan heb je de patronen in het ego, conditioneringen, programma's die geïnstalleerd zijn, die soms zeer hardnekkig zijn, waarbij het ego zegt, maar we gaan die verandering niet in, want dit is het beste, hoe pijnlijk het ook is, dit is het beste voor deze persoon.
Dan wel, het lukt je toch niet.
Het lukt je toch niet. En dan heb je met die overtuigingen te werken. Wat wel meestal is, zodra we eenmaal naar die vergrote, verbeterde versie van onszelf zijn gegaan en we bieden dat aan, nou is het zeer weinig dat het niet geaccepteerd wordt. En waarom? Dat is waarom in Quantum Timeline Jumpen we altijd zeggen, je dient eerst voorbij het ego te gaan. En je gaat alleen maar voorbij het ego als je ego je vriend wordt in plaats van je vijand.
Je gaat alleen voorbij je ego als je ego je vriend wordt en niet je vijand.
Ja, dus dat zijn mooie woorden zijn dat. Dus wat doen de meeste mensen? Stel je voor, je hebt een emotie. Een negatieve emotie. Die wil je niet hebben. Dus wat ga je doen? Je gaat er tegen vechten. Terwijl elke vorm van een emotie niks anders dan een signaal is. Je kunt boos zijn omdat je teleurgesteld bent, omdat je verdrietig, eenzaam bent en behoefte hebt aan contact. Dus never shoot a messenger. Dus zodra wij de boodschap van het ego gaan begrijpen en niet in gevecht gaan, maar juist om te kijken wat kunnen wij samen, ziel en ego, doen in de creatie, in dit aardse leven, dan stapt het ego aan de kant. En als je dan terugkomt van de reis van die parallele realiteit en je gaat dan weer in conclave met het ego en dit hebben we uitgevonden, dan is het ego vaak heel enthousiast. Want wat het ego wil is bescherming en veiligheid bieden, wat het nog steeds mag doen, alleen met een nieuwe manier.
Ja, ik moet even denken dus aan gisteren dat ik dat naar richting dat gesprek ging. Ja. Waar ik erg tegenop zag. Ik dacht echt, ja, dan word ik dus weer niet gehoord. Maar dan moet ik toch een intentie zetten. Misschien helpt het dan toch. Ik geloof er helemaal niets van dat überhaupt een intentie. Terwijl ik daar altijd heel erg voor ben. Maar op dit moment, gisterochtend, ik geloof er niet dat überhaupt intenties überhaupt nooit werken. Terwijl ik heb heel veel voorbeelden van wel. Maar 100% nee. En toen dacht ik, nou ja, in godsnaam maar, zal ik het dan maar proberen. Nou, er kwam helemaal niks op. Maar ik ging een beetje scharrelen in huis. En toen kaboom, viel ineens dat zinnetje binnen. Vandaag word ik volledig begrepen. En daar ben ik mee aan de gang gegaan. En dat is vervolgens tot realiteit gekomen.
Ja, dus je hebt een stuk gehad in het ego. Een deelpersoonlijkheid die zo geprogrammeerd is. Die alles op slot zet. We noemen dat in hypnose ook wel je kritische factor. Dat is de kritiek die alles, de poortwachter die alles tegenhoudt. En als je even er niet mee bezig bent, dus die wall of die muur is weg, kan datgene wat van de divine source, van de alomvattende bron komt, met de lichtwezens, met de frequenties, die pure vorm van onvoorwaardelijke licht en liefde zijn, doorkomen. En toen voelde je het niet alleen, maar toen wist je het waarschijnlijk. En op dat moment dat je het weet, is dat die explosie van die nieuwe frequenties die rechtstreeks naar de cellen gaan. En op dat moment wordt dat jouw realiteit. En met die frequentie, met die nieuwe persoonlijkheid, stap je dat gesprek in. Ben je krachtig in je communicatie?
En ging ik er even af. Maar had ik direct door dat ik er vanaf ging, omdat ik hem zo sterk gezet had. Ja. En toen kon ik er weer heel krachtig naartoe.
Ja. Nou ja, en de vraag is of je er van af was, of dat het een vorm van authenticiteit was die passend was op dat moment bij dat gesprek, wat nodig was om de anderen nog meer te laten aanhaken.
Ja, ik denk dat dat was.
Ja, dus alles heeft zijn functie daarin. En op dat moment creëer jij dus de nieuwe realiteit. En dan denken veel mensen, ja, maar wacht even, nieuwe realiteit, dan verandert alles opeens. Nee, de wereld blijft hetzelfde. Maar jouw waarnemingsniveau wordt anders, omdat als jij aan bewustzijnsverruiming doet, wat je eerst niet zag, zie je nu wel. Mm-hmm. En dat is wat we dus doen met dat quantum jumpen.
Ja, dus wat je eerst niet zag, zag je nu wel. Oftewel, ja, ik geloof altijd, er zijn altijd mogelijkheden. En ook als je denkt, ik zie een mogelijkheid, zijn er altijd nog meer mogelijkheden. En dat is een aanname, maar dan is er dus sowieso meer mogelijk dan als je die aanname niet hebt.
Nou, en we kunnen niet zonder overtuiging en aannames in deze wereld. Laten we dan de aannames pakken die goed voor onszelf zijn, waardoor we juist in die creatiemodus kunnen gaan zitten.
Ja, ik dacht nog even aan iets anders, maar die is me even ontschoten. Maar goed, dus meerdere werkelijkheden, jezelf ook, wat ik ook wel vind, is jezelf toestaan dat het ook beter mag gaan met jezelf. Dus dat is ook een soort onderliggend iets waar vaak ook een best wel een blokkade op zit.
Doe maar normaal, dan ben je ook gek genoeg.
Onder andere. En stoei er maar eens mee, ook al geloof je het niet, dat je toch eens een andere aanname gaat proberen. Werkt ook al. Ja.
Dus wat heel goed is voor de mensen om te begrijpen, we hebben allemaal upper limits. En upper limits is tot waar vinden wij zelf dat iets mogelijk is.
Het is wel een leuk gesprek om dat met mensen op een verjaardag te hebben.
Ja, het ligt eraan op wat voor verjaardag je natuurlijk bent. Niet iedereen begrijpt dat. Maar we leven dus naar regelgeleidheid. ACT, Acceptance Commitment Therapy. Ik weet niet of je die therapie kent. Dat is ook een mooie therapie in de positieve psychologie volgens mij. Formuleer. Maar het gaat naar de regelgeleidheid. Naar welke regels leef jij? Ik mag niet miljonair zijn, want... Word ik bijvoorbeeld op een bepaalde manier aangekeken? Of is er verdeeldheid in de wereld? En dat kan helemaal niet. Dus de vraag is altijd, naar welke regel leef je? Tot wanneer dient die je? En wanneer moet je de regel gaan overtreden? Dus wij hebben een regel allemaal. Als het rood is, voor het stoplicht, blijven we gewoon stilstaan. Als het groen is, gaan we rijden. Dat is een regel collectief die we met elkaar nemen. Belangrijkste vraag is, wanneer ga jij die regel overtreden? Heb je wel eens 's nachts om 3 uur gestaan? Je staat 5 minuten voor de rode stoplicht. Er is echt geen enkele auto meer. Dat je een gevoel krijgt. Nou, ga ik nu rijden of niet rijden? Dat is, ga ik die regel over of niet? Maar je gaat de regel heel makkelijk over. Als je bijvoorbeeld heel snel naar het ziekenhuis toe moet. Voor wat dan ook. Dan denk je er niet meer over na. En is die regel niet meer belangrijk daarbij. Dus het is goed van, wat zijn jouw individuele overtuigingen, aannames en regels waarnaar je leeft? En wat zijn de collectieve regels, aannames en overtuigingen waarna je leeft en hoe dienen ze je? Dus we spreken ook nooit over negatieve of positieve overtuiging, alleen maar ondersteunende overtuigingen of belemmerende overtuiging. Want ze zijn beide. Als ik een overtuiging heb, ik ben niet goed genoeg, is een hele positieve overtuiging kan dat zijn, als ik mij terug wil trekken voor mijn eigen bescherming of veiligheid daarin. Alleen belemmert die mij in een sociale setting als ik juist heel graag wil socializen. Ja, dus we spreken nooit over positief of negatief, altijd ondersteunend of belemmerend.
Nou, waar ik nu even naartoe wil, is ook wat het leven van mij wil. Hè? Van jou, van ons allemaal. Volgens mij is dat een verlangen van iedereen om te leven naar dat principe. Kan ik mij zo voorstellen?
Ja, kijk, en dan jij wijst naar je hart. En daar zit het ook. Kijk, je hoofd, noem het even, is je ego. En waar je hart, daar zit je, is de zetel van de ziel, die zit je ware essentie. Zo ben ik nu eenmaal, wijzen mensen naar hun hart. Hier zit ook het diepste verlangen. De grootste fout die gemaakt wordt, is dat mensen zeggen, ik heb een zielenmissie. Er is maar één reden waarom de ziel naar aarde komt, en dat is heling. Heling betekent werken aan de karmische schaduwkanten om uiteindelijk weer in het zonlicht te kunnen staan, zodat het licht kan gaan stralen. De missie is je taak hier. De taak is, wat kom je hier doen? Enerzijds natuurlijk om te helen, maar uiteindelijk gaat het over je purpose. Wat is je maatschappelijke roeping, zodat jij 1. Zorgt voor jezelf. 2. Dat je dienstbaar kunt zijn en een bijdrage kunt leveren aan deze maatschappij. En we hebben allemaal onze eigen frequentie, onze eigen eigenheid daarin. En zodra jij dat levenspad gaat bewandelen in die frequentie, dan kom je in de flow. Dus het is heel simpel in jouw leven. Zit je op het pad ja of nee? Krijg je tegenwind ja of nee? Hoe meer tegenwind je krijgt, ga er maar vanuit, is niet je pad. Hoe meer je gedragen wordt.
Nou, is dat zo? Enerzijds denk ik ook. Die tegenwind kan ook een onwijze
Klopt. Die kan juist op je pad neergezet worden om uiteindelijk te kunnen inzien hoe krachtig je bent.
Dikke oei is groeisituatie.
Ja, maar dat zie je niet als je er staat. Dat zie je vaak als je erboven gaat hangen. Die helikopterview gaat aannemen. Maar dan is het zo, als je één keer die tegenwind gaat krijgen, ja, is het zeker op onderzoek uitgaan. Is dit wat? Maar heel veel mensen durven dat nog niet eens aan te gaan en gaan weer terug. Ja, dus voor heel veel mensen lopen juist hun missie op hun, of hun pad. Maar er komt een obstakel. Ze trekken zich terug en zeggen, ah, dat is niet mijn pad. Maar durven niet de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Maar als één keer iets gebeurt in je leven is niks. Is het twee keer is het toeval. Is het drie keer, you have to change it. Ja? Dus dan moet je er iets mee. Dus inderdaad, maar als je continu in die tegenwind en alles valt continu net niet op de manier zoals je moet, dan moeten de signalen bij jezelf aangaan.
Ja, en even heel simpel gezegd, zit het hem dan vooral in die liefde met jezelf sluiten? Zit er toch echt wel de basis in elke keer weer?
Ja, voor mij is dat wel het geval en dat zijn puur woorden. Maar als jij in je resonantieniveau bent, je bent dicht bij jezelf. Je weet wie je bent, je weet wat je wilt, je hartsverlangen, je hebt een connectie met jezelf en de wereld en je laat je begeleiden door het grotere goed, de bron van al het bestaan. Op dat moment zul je merken dat je nog steeds uitdagingen hebt.
Ja, maar dan wordt synchroniciteit eigenlijk je middel nemen, of hoe heet dat?
En dat? Maar dan zie je ook dat de uitdagingen juist gecreëerd zijn om nog een grotere vorm van jezelf neer te gaan zetten.
Ja, ik heb de laatste periode ervaar ik vooral dat ik alleen maar waar hoef te spreken.
Ja, dat is wat. En waar spreken is geen schroom meer hebben op je keelchakra. Betekent als je verbonden bent met je hart, met de liefde, met de passie, met het vuur, met de vonk van het leven. En vanuit die vonk durf je je woorden naar buiten te brengen. Kijk, de meeste mensen spreken wel, maar doen dat vanuit de derde chakra, vanuit het ego. En dan komt agressie, boosheid, woede, irritatie, frustratie, verdriet komt eruit. Terwijl als we vanuit ons hart spreken en de keel is open, is het niet aan jou hoe de ander met jouw boodschap omgaat, omdat jij weet, voelt dat die vanuit liefde gegeven is.
Ja, en vanuit het idee, dit is wat ik te doen heb.
Dit is wat ik te doen heb. Ja.
Vanuit het hart.
Ja, en dan is het wel van belang is dat je echt het hart voelt. Want voordat je het weet, zit je in een soort spirituele bypass. Waarvan je denkt dat dit het beste is. Terwijl het ego dat vindt. In plaats van dat het die ware essentie is die dat doet.
Ja, is het vanuit schoppen tegen of is het vanuit ik heb te openen dit?
Ja, ik heb
in verbindingen.
Ja, zeker, zeker.
Mooi gesprek, hè?
Ik vind het leuk gaan. Jij ook?
Heb je nog assistenten nodig op jouw retreat trouwens?
Ik heb assistenten op mijn retreat. Ik werk met een vast team die ik zelf heb opgeleid. Dus momenteel niet. Maar wie weet.
Net welke tijdlijn we pakken nu.
Ja. Dat is afhankelijk van welke tijdlijn.
Wil je nog iets delen? Iets belangrijks wat je nog melden wil? Nu kan het nog.
Ik denk als ik de mensen iets zou mogen meegeven is... Het leven is één groot wonder en dat ervaar je soms niet omdat je echt uitdagingen hebt. Maar elke ochtend als je opstaat, dat je kleur mag zien, dat je vorm mag zien, dat je mag ademhalen. Dat je in de tast van de aanraking een ervaring mag hebben wat in andere dimensies helemaal niet gaan is. Is dat veel mensen dus ook bijvoorbeeld spiritualiteit juist gebruiken om een vlucht om niet hier te zijn. Maar juist hier het aardse dat wij mogen ervaren. Dat is waarom je als lichtwezen hier naar aarde bent gekomen. En geniet daarvan. Soms is het pijnlijk, maar ook die pijnlijke ervaringen zijn ervaringen die meegemaakt mogen worden. En zet die vonk bij jezelf aan, die sprankeling, zet hem in de ogen, zet een glimlach op je gezicht, in je hart, in je buik. Begin daar de dag mee en je zult vanzelf merken dat jouw hele systeem, fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel, zich daarop intuned, omdat jij creëert om te gaan voor fun, voor passie, voor de vonk en de sprankeling.
En reken maar dat de rest aangaat om je heen.
Ja. Zeker weten. Als jij aangaat, gaat de rest vanzelf aan.
Milan, waar kunnen mensen je vinden? Niet meer in dit pand.
Nee, gewoon, ik zou zeggen milansomers.nl. Of op Instagram milan.somers. En daar wordt vaak ook alle informatie gedeeld en verspreid. Dus ik zou zeggen, bekijk de website gewoon een keer.
Ja. Laten we de vonkjes overbrengen.
Zeker weten, zeker weten.
Dankjewel.
Dankjewel, Sander.